zing dit lied ook wel graag, want het heeft te maken met mijn tienerjaren. Dat was uit de tijd van dat je van de Youth for Christ bundeltjes had. En ik moet denken aan de tijd van toen. Dus het lied heeft een speciale, ja, in ieder geval bij mij een speciaal gevoel. Omdat ik moet denken toen ik 12 of 13 was. Dus natuurlijk heel vaak met liederen, hè, die hebben speciale betekenis. Omdat ze heel lang met je meegaan. En voor de ene is dat Youth for Christ. En voor de andere een opwekkingslied. En voor de volgende een psalm. Dat is mooi. We gaan het proberen. Bestaat God wel? Is hij er wel echt? En we praten vaak allemaal over Jezus die voor onze zonde is gestorven. En soms voelt het ook heel goed om daar liederen over te zingen. Maar op catechisatie, in ieder geval bij mij, komt elk jaar die vraag wel langs. Bestaat God eigenlijk wel? Is hij er wel? Ik vind dat eigenlijk ook helemaal geen gekke vraag. Dat is een hele belangrijke vraag, of God wel bestaat. Nou, dat soort vragen moet je dus ook wel stellen. En je mag ook wel een goed antwoord verwachten. Of in ieder geval een antwoord waar je je best voor hebt gedaan. Ik weet niet of ik een goed antwoord heb, een antwoord waar ik mijn best voor heb gedaan. Nou, soms is er een aanleiding voor die vraag, hoor. Dan is er iets ergs gebeurd. Net zoals 3 jaar geleden met kerst was het tsunami. Soms is er een ramp veel dichterbij. En dan denk je van, bestaat God eigenlijk wel? Is het allemaal wel waar? Soms is er ook niks bijzonders gebeurd, maar heb je gewoon in de trein gezeten en je zat naast iemand en die zei van, nou ja, maar God bestaat helemaal niet, joh. Het is al lang bewezen dat hij er niet is. Nou, dinsdag vieren we kerst. En dat is het feest dat Jezus is geboren. Nou, dan is het eigenlijk vandaag ook niet heel gek om stil te staan bij die vraag. Bestaat God wel? Heeft Jezus wel bestaan? Nou, ik ga vandaag niet terugvragen van, nou, waarom stel je die vraag? Dat is ook een hele goede vraag. Waarom? Waarom wil je dat weten? Dat is voor een andere keer, maar we gaan gewoon antwoord geven op de vraag. Dan ga ik eerst iets vertellen over bewijzen. Want de vraag, bestaat God wel, klinkt eigenlijk als, kun je bewijzen dat God bestaat? Nou, daar vertel ik eerst wat over. En dan ga ik de vraag wat concreter maken. Als iemand zegt, bestaat God, dan zou ik nog wel willen vragen, van welke God zou je willen dat hij bestaat? Is het goed als ik vertel over Jezus? Daarmee wordt de vraag wat concreter. En heb je ook nog eens de mogelijkheid om te vertellen welke God nou bestaat? Nou, en dan, dat is de hoofdmoot, een stuk van het antwoord. Goed, bestaat God wel? Ja, dan moet je geloven, zeggen veel mensen. Hè, geloven betekent dat je het natuurlijk niet kunt bewijzen. Hè? Hoe minder bewijs, denken sommige mensen, hoe beter. Weet je waarom een olifant van die gele sokjes draagt? Weet je waarom dat is? Dan valt hij niet op als hij ondersteboven in de gele vla drijft. Heb je wel eens een olifant ondersteboven in de gele vla zien drijven? Maar, zie je wel? Het werkt. Ja, toch? Heb je dat nooit gezien? Nou, dus het is bewezen. Geloven betekent, zeggen sommige mensen, dat je het dus niet kunt bewijzen. Nou, dat geloof ik niet. Je hebt ook mensen die zeggen, ja, met bewijzen, ja, dat is natuurkundig, hè? Net als een pannetje water. Water kookt bij 100 graden. Er zit een pannetje op het vuur, flink fik eronder en het kookt en je stopt de thermometer erin en je kijkt, ja, 100 graden. Zie je wel, bewezen, water kookt bij 100 graden. En dat kan ik elke keer weer doen. Nou, op die manier kun je niet bewijzen dat God bestaat. Dus, hij bestaat niet. Of je kunt het in ieder geval niet bewijzen. Nou is God geen natuurkunde. Geen natuurkundig verschijnsel. Dus het is eigenlijk ook niet zo slim om te denken dat je met natuurkundige manieren kunt bewijzen. En onze werkelijkheid is natuurlijk ook veel groter dan natuurkunde. Er is veel meer te vertellen over onze werkelijkheid dan natuurkunde. Eigenlijk is het maar een heel klein stukje. Moet eens kijken naar dat plaatje achter mij. Wat is daar nou gebeurd, denk je? Wat is er gebeurd? Ja. Ja. En er zou wel eens een hert langs gelopen kunnen zijn. Maar hoe weet je dat nou? Het zou natuurlijk ook kunnen dat de sneeuw toevallig zo is gevallen, op de ene plek net iets meer dan de andere plek, dat deze vormpjes zijn ontstaan. Of er is iemand geweest en die loopt graag op stelten. En heeft aan de onderkant van die stelten heeft hij wat uitgesneden. En dan heeft hij zo gelopen. Zou kunnen. Maar waarschijnlijk heeft hier een hert gelopen. En dit zijn hertensporen in de sneeuw. En je zou ook nog kunnen kijken naar de afstand tussen twee sporen. En dat komt precies overeen met hoe een hert loopt door de sneeuw. En niet hoe een steltloper loopt door de sneeuw. En als je die sporen zou volgen, dan zou je misschien ook nog keutels tegenkomen. En sporen van vraat aan takken. En je loopt nog verder en dan zie je misschien wel een bosje haren aan een tak zitten. En bij een plek met heel veel sporen ruik je, hé, herten. Zo ruiken herten ook. Nou, wat is hier gebeurd? Nou, als je alles bij elkaar optelt, alle sporen bij elkaar optelt, hier is waarschijnlijk een hert langs gelopen. Dit zijn nou hertensporen. In natuurkunde, dat bewijs je door iets na te doen. In de rechtszaal en in de geschiedenis bewijs je door sporen te vinden, te volgen en die sporen die je gevonden hebt en die je hebt gevolgd uit te leggen. En weet je wat dan geloven is? Geloven is dat je al die sporen op een rijtje zet. Je ruikt ze, je voelt ze, je ziet ze. En dan hoor je een uitleg en dan denk je van ja, met alles wat ik gezien, gehoord en geroken heb, vertrouw ik erop, hier is een het geweest. Ja, en dat noem je nou bewijzen in de rechtszaal en in de geschiedenis. Dat doe je op die manier. Sporen volgen. En volgens mij uiteindelijk doe je het in de natuurkunde niet heel veel anders. Dat is ook sporen volgen, maar dat is voor een andere keer. Bestaat God? Nou, van welke God zou je dat dan willen weten? Dat is ook wel een belangrijke vraag. Want als mensen over God praten, dan bedoelen ze soms heel verschillende dingen. Als Ibrahim over God praat, dan bedoelt hij een hele andere God dan als je buurman die niet gelooft, zegt van nou, ik geloof niet in het bestaan van God. Ja, van welke God gelooft hij dan niet het bestaan? Of je buurvrouw die ontzettend teleurgesteld is in de kerk. Of teleurgesteld in God. Misschien wil je wel niet bewijzen dat die God bestaat. Als je mag vertellen over God, is het altijd een goede gelegenheid om je eigen beeld van God bij te stellen. Wie is God nou eigenlijk? Maar misschien ook wel het beeld van die ander. Wie is God? Bestaat God? Nou, misschien bedoel je de God van de Bijbel. Daar kan ik wel wat over zeggen. Bestaat de God van de Bijbel? Zou je dat kunnen bewijzen? De evangelist Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. Dus je zou kunnen denken, God heeft geen sporen achtergelaten in de geschiedenis. Nou, dat is niet waar. De God van de Bijbel is niet de God die zijn sporen altijd uitwist. Het is juist een God die wel wijst op zijn sporen. Johannes die schrijft namelijk nog verder. Hij zegt, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Het is kerst geweest, God is mens geworden. Je zou kunnen zeggen, Jezus laat Gods spoor achter in de sneeuw van kerst. En als je dat spoor van Jezus in de sneeuw volgt, dan zijn drie vragen belangrijk. Heeft hij wel bestaan? Zijn dit wel echt sporen van Jezus of is er toch een steltloper langs gelopen? De tweede vraag is Jezus gekruisigd? En de derde vraag is Jezus opgestaan? Dus deze vraag, bestaat God? Nou, we kunnen het spoor van God volgen door Jezus te volgen. En dan kunnen we vertrouwen op de uitleg, dat is dan geloven. Wat we hier zien, wat we hier horen, wat we hier lezen, dat is inderdaad God. Nou, vandaag gaat het over de eerste van die twee vragen. Bestaat Jezus? Heeft Jezus bestaan? En is hij gekruisigd? Heeft Jezus bestaan? Stel nou, je bent op zoek naar herten en naar hertensporen. En je loopt door het bos en je komt iemand tegen. En die is op zoek naar vossen. En je praat met hem, hij praat honderd uit over vossen en over wat voor beesten dat zijn en wat hij allemaal vindt in het bos. Maar tussen de regels door vertelt hij, en ik heb ook nog hertensporen gezien. Nou, zo iemand gaat natuurlijk niet zo heel veel vertellen over hertensporen. En hij zit zo vol van die vossen dat je er niet eens tussendoor komt. Maar aan de andere kant, waarom zou hij dat verhaal van die hertensporen uit zijn duim zuigen? Dat maakt hem toch niet uit? Nou, als je op zoek gaat naar sporen van Jezus, dan kom je ook andere speurders tegen. Er zijn geen mensen die op zoek zijn naar Jezus, maar ze vertellen wel over hem. Net zoals die vossenspeurder vertelt over die hertensporen. Nou, ik noem twee van die mensen. De eerste is Josephus. Dat was een Joodse historicus. Die leefde zo tussen 37 en 100 na Christus. Nou, die vertelt in zijn boek Oudheden over de geschiedenis van het Joodse volk. En daar heeft ze een bepaalde bedoeling mee. Maar tussen de regels door vertelt hij ook over Jacobus, de broer van Jezus. En hij vertelt over Johannes de Doper. En hij vertelt over Jezus. Dat hoort een stukje van zijn verhaal. Hoort er gewoon bij. Dat vertelt hij over. Nog zo'n vossenjager. Dat is Tacitus. Dat is een Romeinse historicus die zo rond het jaar 100 het een en ander schreef. Nou, die was op zoek naar sporen van de Romeinse geschiedenis. En in die zoektocht vertelt hij over de brand van Rome in het jaar 60. Die zou volgens Nero aangestoken zijn door de christenen. En Tacitus vertelt dan tussen neus en lippen door dat die christenen, een zekere Jezus volgen uit Galilea, die gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Nou, dat zijn wat sporen. Of eigenlijk mensen die je op een spoor zetten. Er zijn er nog wel meer. Ik heb hier een kafje met 27 sporen, het Nieuwe Testament. Nou, hierin zitten 27 vertalingen van boeken die tussen, wat zullen we zeggen, 45 en 90 geschreven zijn. Alle 27 vertellen ze over Jezus. En van die 27 zijn er 4 redelijk uitgebreide levensbeschrijvingen van Jezus. Ze zijn geschreven door 10 verschillende mensen. Bijna allemaal waren het Joden. Maar er was in ieder geval één van hen was een Griek. Bijna allemaal kwamen ze uit de buurt van Galilea. Maar er was in ieder geval eentje die uit een gebied kwam wat nu Turkije is. Natuurlijk, soms denk je dat je hertensporen ziet en is er toch zo'n steltloper langs gelopen. Maar het gebeurt niet zo vaak. Natuurlijk, het zou kunnen dat we 27 boeken hebben over iemand. 27 verhalen en brieven en opstellen. En dat die allemaal vertellen over dezelfde verzonnen persoon. Het zou kunnen. Maar hoe waarschijnlijk is het? Zeker in het licht van die vorige sporen. En als je dan nog nauwkeuriger gaat kijken, dan wordt het interessant. Want die levensverhalen, die vertellen eigenlijk nog meer. We hebben het begin van Lucas gelezen. En daar zei Lucas dat hij de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en die zijn overgeleverd, dat hij die nauwkeurig is nagegaan en in ordelijke vorm heeft opgeschreven. Om Theophilus te overtuigen van de betrouwbaarheid. Je zou kunnen zeggen, Lucas zegt, beste Theophilus, ik vertel je geen sprookje. Ik vertel je niet het sprookje van de elf die door de sneeuw liep. Nee, ik vertel het verhaal van iemand die net als jij onder keizer Augustus is geboren. Iemand die net als jij bekend werd toen keizer Tiberius leefde. Iemand die optrad in Galilea, wat toen geregeerd werd door Herodes. En iemand die gekruisigd is in Jeruzalem, wat toen geregeerd werd door Pontius Pilatus, die Rome vertegenwoordigde. Lucas, als je naar dat spoor van Lucas kijkt, dan zegt Lucas, het zijn geen elfensporen. Het zijn sporen van iemand die echt heeft geleefd. Je vindt sporen in de sneeuw. En je kijkt in een boekje met afdrukken. En je denkt, hé, die zijn van een giraf. Hier heeft een giraf gelopen door de sneeuw, echt waar. Ja, dat is niet zo waarschijnlijk, hè? Tenzij er net een ontsnapt is uit de dierentuin. Giraffen die horen niet in de sneeuw. Nou, als je het boek Matteüs leest, die zegt de hele tijd, en we hebben dat ook gelezen, hij zegt de hele tijd, nou, en zo ging nou in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja, of door die profeet. Eigenlijk zegt Matteüs, dat spoor van Jezus, dat past perfect in zijn omgeving. Zoals een hert hoort in een bos, zo hoort Jezus in Galilea, in de eerste eeuw. Wat Jezus doet, dat past perfect daar. Jezus is geen giraf in de sneeuw, hij is een hert in de sneeuw. Nou, dan nog een laatste spoor. Al heel vroeg in de eerste eeuw zijn er mensen die zeggen dat ze Jezus volgen. Nou, dat weten we uit het boek Handelingen, maar ook uit boeken van Romeinen en Joden. En dat klinkt misschien heel voor de hand liggend, maar dat is het eigenlijk niet. Want hoe komen die mensen daar? Hoe komen er nou mensen die zeggen dat ze Jezus volgen? Is het nou heel gek om te denken, in het licht van wat we net hebben gezien allemaal, dat er ook misschien iemand zou hebben kunnen bestaan die was zoals Jezus was? Zou toch wel kunnen. Nou, we hebben nou heel wat sporen op een rij en we zouden er nog wel meer aan kunnen toevoegen. We hebben vossenjagers die hebben verteld over hertensporen. We hebben 27 sporen op een rijtje. Niet identiek. Ze zijn juist niet hetzelfde. Maar daardoor geeft ze juist extra aanwijzingen. Dat Jezus past in zijn omgeving. Dat hij ook echt bestaan heeft. En dan vind je ook nog zeg maar een bosje haar. Hettenhaar. Heeft Jezus bestaan? Was er überhaupt zo iemand? Nou, als je zoveel sporen op een rijtje zet, dan is een heel waarschijnlijke uitleg, Jezus heeft bestaan. Nou, dat geloof ik. Ik vertrouw erop dat Jezus heeft bestaan. En dan kom je bij de tweede vraag. Is Jezus gekruisigd? Nu wordt het nog interessanter natuurlijk. Nou, die vossenjagers Tacitus en Josephus, die zeggen van wel. Die 27 boekjes zeggen van wel. En andere boekjes uit de eerste eeuw zeggen ook van wel. Nou, het zou kunnen dat al die mensen elkaar napraten. Maar het zou ook kunnen dat het echt is gebeurd. En bovendien, duizenden andere Joden zijn ook gekruisigd. Het is niet dat Jezus iets heel uitzonderlijks is overkomen dat hij gekruisigd werd. Dat was, nou ja, in onze tijd worden mensen overreden door auto's. Dat is niet uitzonderlijk. Jezus is gekruisigd, dat past. Past in zijn omgeving. En nog een spoor, en nu wordt het al langzamerhand interessanter. Romeinen kruisigden mensen om te laten zien dat zij superieur waren. Rome liet ermee zien, wij zijn de baas. Het is niet zo dat vooral misdadigers werden gekruisigd, nee. Opstandelingen werden gekruisigd en rebellen. Mensen die in opstand kwamen tegen Rome, die werden gekruisigd. En wat hing er? Wat stond er geschreven op dat bordje boven Jezus aan het kruis? Jezus, koning van de Joden. Ja. Oftewel, Rome zei, kijk eens wat wij met opstandelingen doen. Die hangen we hier zo op. En die boodschap die kwam aan. Want de Joodse leiders die kwamen zeggen, hang nou op. Hij zei, hij was koning van de Joden. Maar wij zijn niet in opstand gekomen. Hij zei het. De uitleg dat Jezus is gekruisigd, dat past heel goed bij dat spoor. En als laatste, sterven aan een kruis was een vloek voor Joden. Want je hing tussen hemel en aarde in. Je hoorde niet bij de mensen en je hoorde niet bij God. Dat staat in Deuteronomium. En nu komen we op een punt dat je heel goed naar de sporen moet gaan kijken. Kijk, als ik de sporen goed lees, dan heeft Jezus bestaan. En is hij gekruisigd? Is hij gestorven aan een kruis? En ik geloof dat niet in de zin van er is geen enkel bewijs. Nee, ik geloof dat in de zin van alle sporen op een rijtje gezet, vertrouw ik erop, dit is gebeurd. Maar ik geloof ook dat die dingen een speciale betekenis hebben. En dat die betekenis te maken heeft met het laatste spoor van Deuteronomium. En dat heeft alles te maken met die derde vraag. Is Jezus opgestaan? Is Jezus opgestaan? Nou, aan die vraag, daar begin ik vanochtend niet, de sporen daarvan. Ik denk dat wat we voor vandaag hebben voldoende is. Maar hier wordt het echt interessant. Nog wel dit. Misschien ga je straks naar huis en denk je van, oh, nou gelukkig, God bestaat toch. Ik weet nou, ja, Pieter heeft niet het hele verhaal verteld, maar ik ben wel een beetje gerustgesteld. Nou, dat is mooi, maar dat vind ik eigenlijk te weinig. Dan moet je nog even naar dit plaatje kijken. Gakerk is niet dat je met een gids door het bos loopt. En dat er een gids is die uitlegt dat het hettensporen zijn. En jij gaat naar huis, hier ben je alles vergeten. Je hebt al die vragen. Bestaat God wel? Hoe zit het nou met het lijden? Luistert God als ik bid? Zijn alle godsdiensten soms gelijk? Waarom moest Jezus sterven voor onze zonden? Dat zijn allemaal goede vragen. Ik hoor ze graag en ik vertel er graag over. Maar Gakerk is ook dat je zelf leert om sporen te vinden en uit te leggen. Gakerk is eigenlijk samen sporen zoeken. Samen sporen vinden. En met die sporen en de uitleg de wereld ingaan. Kijk eens wie wij gevonden hebben. Jezus. God zelf. En samen, dat betekent ieder met zijn eigen kwaliteit. De een is goed in vinden, de ander is goed in uitleggen. Een volgende die heeft een EHBO-kistje bij zich. En een derde zorgt dat mensen niet achterblijven. En een vierde die neemt de leiding in de zoektocht. Maar het is wel samen zoeken en vinden. En ook samen leren om uit te leggen. En dit is wel mijn vraag, hoe vul je dat dan in? Hoe ga je nou samen sporen zoeken? Tot slot, samenvatting. Jezus laat God spoor achter in de sneeuw van kerst. Nou, met die ene zin kan ik eigenlijk bijna alles onthouden wat ik heb gezegd. Jezus laat God spoor achter in de sneeuw van kerst. Bestaat God? Ja, welke God? Zullen we praten over Jezus? En bewijzen dat God bestaat? Nee. Je gaat sporen vinden en uitleggen. Je vindt sporen in de sneeuw. Eerst afdrukken en dan denk je, zou het pootafdrukken kunnen zijn? Ja, misschien wel. En je komt een vossenjager tegen, die praat over vossen, maar die vertelt ook over hertensporen. En dan merk je dat het geen elfenvoeten zijn en het zijn geen giraffensporen. En je kijkt naar een afstandje van die twee sporen en je denkt, ja. En zo vind je telkens meer. En langzaam ontdek je, Jezus heeft echt bestaan. Hij is echt gekruisigd. En dan zou het kunnen dat hij misschien nog wel veel meer is. Want dan heeft het te maken met die vloek. Die op ons mensen ligt, want wij sterven. Maar hij stierf en hij stond op. En dan komt het langzaam dichterbij. En daar gaan we, denk ik, volgende week zondag mee verder. Tot zover.